De dag voor de aanval zat Christopher op een bank buiten de Veerpont Terminal op zijn opa te wachten. Hij was in zijn eentje van de flat in Noord-Londen naar Schotland gereisd, had kramp in zijn benen en was uitgehongerd. Een eekhoorn sprong op de bank en keek naar hem. Langzaam kwam hij bevend dichterbij tot zijn snorharen Christophers knie raakten. Hij kreeg gezelschap van nog een eekhoorn. En nog een, tot er 7 eekhoorns rond zijn voeten scharrelden. Een vrouw die bij de taxistandplaats stond te wachten, draaide zich met grote ogen om. "Hoe flikt die knul dat nou?" zei ze tegen de man naast haar. Een eekhoorn wipte op de punt van Christophers schoen en bleef daar zitten. Christopher moest lachen en de eekhoorn rende over zijn scheenbeen naar zijn knie. "Zit je goed zo?" vroeg hij aan de eekhoorn. "Mooie dag." "Door ze te voeren natuurlijk," zei de man. En hij riep naar Christopher. "Je moet wilde dieren niet voeren. Dat is slecht voor hun ingewanden." "Weet ik," zei Christopher. En hij moest een beetje lachen. "Doe ik ook niet." Zijn vrienden maakten er grapjes over dat waar hij ook liep, er dieren op hem afkwamen. Op straat kwamen er katten achtjes rond zijn enkels draaien. Honden sprongen in het park tegen hem op. Een voetbalwedstrijd was onderbroken toen een koortje joelende vossen probeerde in zijn buurt te komen. Op een dag hadden vasthoudende duiven tijdens een schoolreis duikvluchten op hem uitgevoerd. En zwemmen in de buitenbaren van Hampstead was bijna niet te doen. De badmeester had hem bevolen uit het water te komen, omdat door de plotselinge komst van een zwanencompagnie de kleinere kinderen het op een krijze hadden gezet. Christopher had geglimlacht, naar de zwanen gefloten en ze uit het bad naar wat struikgewas daar in de buurt geleid. Eén jonge zwaan had geprobeerd op zijn schouder te vliegen en had zijn huid met geklauwde zwemvliezen opengekrapt. Na maanden waren de littekens nog te zien. Hij vond het niet erg. Hij wist dat aandacht en liefde van dieren er niet zachtaardig aan toegingen. Er kwam dikwijls bloed aan te pas. "Iets in zijn lichaamsgeur," zei zijn vader dan stijfjes. Maar Christopher rook voor zover hij wist niet duidelijk anders dan andere jongens van zijn leeftijd. Hij waste zich, maar niet overdreven. Als klein kind was het de grote vreugde van zijn leven geweest. Toen hij ouder werd, vond hij het nog steeds heel erg leuk, maar leerde hij het te verbergen, omdat zijn vader er een hekel aan had. De dieren bezorgden hem een onverklaarbare angst. "Wegwezen," zei hij dan, en hij joeg de katten en vogels weg, en af en toe een muis of rat in de metro. Christopher en zijn vader gingen nu nooit meer naar het platteland, want er was altijd kans dat hazen hem de velden over zouden jagen en dat zwaluwen in zijn haar zouden willen nestelen. Zo was het niet altijd geweest. Voor zijn moeder stierf was zijn vader anders, herinnerde hij zich. De dieren waren ook op zijn moeder afgekomen. Hij had een foto van hen drieën in het park, omringd door herten, waarop zijn vader lachend baby Christopher op zijn schouders droeg. Maar 9 jaar geleden was ze gestorven en zijn vader was gekrompen, alsof er een gewicht op hem was neergedaald dat hem naar beneden en in elkaar had gedrukt. Alles in huis had daarna kleiner aangevoeld. De wereld was minder wijd geworden. Er was minder moed voor nodig. Dus deed Christopher 's nachts in het geheim zijn ramen open om de vogels binnen te laten. Hij droeg een lange, wollen zeemansjas en liet de mussen soms de opgestikte zakken inspecteren. Hij maakte omwegen om de kraaien te begroeten als hij ze zag en liet toe dat ze met hun klauwpoten over zijn arm naar zijn schouder liepen. Zijn vrienden waren voorzichtig. "Ze zullen je ogen uitpikken." Maar hij lachte alleen maar en schudde zijn hoofd. "Wel nee." Zijn stem werd in de buurt van dieren zachter, lichter. "Doen ze niet," zei hij. En dat deden ze ook niet. Bij de dieren werd zijn gezicht als een gespannen boog. Klaar, afwachtend.